NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Brussel vandaag. Een uur Frans Timmermans. Hij is de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Oud-minister van Buitenlandse Zaken. En nog niet oud-lid, maar nog steeds lid van de Partij van de Arbeid. Dat klopt toch, hè?
Ja, absoluut.
Ja. Oké, eerste vicevoorzitter, hoeveel zijn er eigenlijk? Want er is maar één voorzitter.
En ook maar één eerste vicevoorzitter.
Ah oh, ja, maar en dan tweede vicevoorzitter.
Dan zijn er nog zes vicevoorzitters.
Oké, we gaan het hebben over scheiden doet lijden. Want hier, juist op dit moment, is in Brussel de Europese top van de regeringsleiders begonnen. 27 regeringsleiders zijn er. En wie ontbreekt er?
Mevrouw May.
Ja, mist u haar nu al?
Nee.
Nee.
Ik vind het jammer hoor, laat daar geen misverstand over bestaan, dat het Verenigd Koninkrijk besloten heeft de Europese Unie te verlaten. Dat is echt ontzettend jammer.
Maar missen gaat te ver.
Maar haar missen vandaag? Nee, vandaag moeten de 27 hun lijn bepalen over hoe we met de Britten gaan onderhandelen.
Nou, dan weten we meteen waar het over gaat zometeen. Precies, de Britten, die gaan naar de uitgang. Niet meteen, dat wordt namelijk een helse operatie, duurt jaren, kost handenvol geld. En de vraag is wie er beter van wordt. Nou, dat hopen we hier zometeen te horen. Over Europa gaan we het dus hebben. En dan hebben we het ook doodeenvoudig gewoon ook over onszelf. Over Nederland. Want we zijn per slot lid van de club. Ja, u kan ons ook zien op NPO Politiek en de site van Radio 1. En volg op Facebook en reageren. Dat kan via hashtag of @Kamerbreed.
Het Kamerbreed Mediaoverzicht.
Nou, alle kranten staan er natuurlijk vol van. De eerste 100 dagen van Donald Trump. En ja, hij is president en daar zijn heel veel mensen een beetje zenuwachtig van geworden. Hij is minder conventioneel dan we gewend zijn bij een president. Hij houdt er uitgesproken opvattingen op na. En laten we even luisteren. We hebben een paar zaken achter elkaar gezet.
America first. America first.
The public doesn't believe you people anymore.
You are fake news.
Very fake news. I think Brexit's going to be a wonderful thing. It will end up being a fantastic thing for the United Kingdom. I think in the end it will be a tremendous asset, not a tremendous liability. I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Ja, de Amerikaanse president die eerst kritiek had op de NAVO dat het weinig meer voorstelt, maar uiteindelijk denkt hij daar weer anders over. Brexit, dat vindt hij nog steeds, is hij niet op teruggekomen. Een heel goed idee, worden de Britten ook vooral beter van en blijkbaar iedereen. Nou ja, noem maar op, een verrassend persoon zou je kunnen zeggen. Geef eens een recensie, meneer Timmermans.
Ja, moet ik nou daar een recensie van geven? Ik denk dat in algemene zin hij bewijst wat je eigenlijk kunt uitschrijven voor alle populisten. Ze beloven ontzettend veel. En als dan de realiteit om de hoek komt kijken, moeten ze op heel veel dingen weer terugkomen.
Ja.
En dat zie je toch na de eerste 100 dagen heel veel beloven. Zelfs een paar dingen proberen. Maar je hebt in de Verenigde Staten gelukkig nog zoiets als de rechter die daar een stokje voor kan steken. Je hebt ook nog zoiets als een parlement dat daar een stokje voor kan steken. Dus ook deze president kan niet om de werkelijkheid heen.
Ja. U zegt het wel gewoon. Dat heb je altijd bij populisten, hoe dan ook, Trump is.
Nou, als je kijkt hoe hij zijn campagne heeft gevoerd, met alle uitspraken die hij heeft gedaan, voortdurend de media aanvallen, voortdurend ook vrouwen aanvallen en andere dingen doen. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat anders zou moeten omschrijven. Nu is hij gekozen tot president van de Verenigde Staten. Ik denk dat is het ambt in de wereld met de meeste verantwoordelijkheid. Je ziet ook dat die realiteit stap voor stap bij hem doordringt. En we zullen moeten zien wat dat betekent in de komende 4 jaar.
Ja. Even een ander onderwerp wat deze week toch wel ook veel in de kranten stond. En heeft er zelf ook een opinieartikel over geschreven. Over dat vaderschapsverlof voor alle vaders in Europa. Er zijn opmerkingen over gemaakt. Wat heeft Brussel daarmee te maken? Dat zoeken we zelf wel uit.
Mm-hmm. Ja, het is wel zo dat we sinds het begin van de jaren 90 ook al op Europees niveau het zwangerschapsverlof hebben geregeld. Omdat dat voor de markt belangrijk is. Als je één markt hebt, dan moet je proberen zoveel mogelijk de arbeidsvoorwaarden op elkaar af te stemmen. Want anders ga je op arbeidsvoorwaarden concurreren. En dat is een van de pijnpunten op dit moment in Europa. Dat we veel te veel op arbeidsvoorwaarden concurreren. Daar komt bij dat we in een hele nieuwe maatschappelijke situatie terechtkomen door de demografische ontwikkeling. We zullen ervoor moeten zorgen dat vrouwen veel meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Vrouwen hebben nog steeds een pensioengat van 40%, omdat ze vaker de arbeidsmarkt moeten verlaten. Ze worden nog steeds voor hetzelfde werk vaak minder betaald, wat ik onaanvaardbaar vind. En als 6 van de 10 afgestudeerd van de universiteit vrouw is, en vervolgens zie je dat niet terug in carrièrepatronen, dan doen we iets verkeerd. En dat, dan vind ik, moet je ervoor zorgen dat de lusten en de lasten van het samen kinderen hebben ook samen worden opgelost. Ja, en ook jonge vaders willen dat bovendien.
Ja, had u ook wel gewild?
Ja, ik had het ook wel gewild, ja. Ja.
De vraag is natuurlijk of je dat gedaan.
Ik denk dat ik het wel gedaan had. Ik kom nog uit een tijd, dat weet ik nog heel goed, toen ik voor het eerst vader werd. Toen was dat net iets heel nieuws, wat maar heel weinig werd gedaan. En ik weet nog dat ik de reflex had, ik moet het niet doen, want dat is slecht voor mijn carrière.
Ja.
En daar heb ik, dus dat ben ik me zeer bewust, dat we ook een cultureel vraagstuk op te lossen hebben. Ja. Het is juist goed voor je carrière als je het doet.
Is dit ook het Europa wat mensen eigenlijk eerder zouden moeten prijzen? Dat Europa ook hierover gaat? Gewoon het dagelijks leven van iedereen?
Ja, ik denk dat Europa het imago heeft dat het goed is voor de banken, goed is voor het grote bedrijfsleven, maar minder goed is voor de mensen. En ik denk dat het echt dringend nodig is dat Europa ook voor de mensen meer dingen gaat doen. Het is namelijk 10 jaar geleden dat de Europese Commissie met de laatste voorstellen op sociaal vlak is gekomen. En daarom heb ik er de afgelopen maanden zo keihard voor gevochten om dit ook in de commissie voor elkaar te krijgen.
Ja, begrijp ik. Er staat ook een heel groot verhaal. Dat is natuurlijk een typisch binnenlands onderwerp. Maar u heeft zich daar eerder natuurlijk ook mee bemoeid met de lijsttrekkersverkiezing in de Partij van de Arbeid. Hè, geloof ik ook hier. Toen zei u voor Diederik Samson te zijn. Dat is een groot verhaal. Klopt. In NRC Handelsblad. Een reconstructie over hoe dat allemaal gegaan is. Nou, hoe het afgelopen is duidelijk. Samson weg en Lodewijk Asscher zit hier. Trouwens, Diederik Samson die kwam altijd op die bijeenkomsten voorafgaand aan een top bij in dit geval de Sociaaldemocraten. Ja. Ja. Was Asscher er ook vandaag?
Nee.
Is Asscher er wel eens ooit geweest?
Nee, nog niet.
Zou dat niet moeten?
Dat moet hij zelf weten. Ja. Ik hoop dat hij als eenmaal de zaak gestabiliseerd is en er een nieuw kabinet zit. Goed, kennelijk hebben ze daar helemaal geen haast mee. Dus dat kan nog een hele tijd duren, kennelijk. Maar als er dan eenmaal een nieuw kabinet zit, dan neem ik aan dat Lodewijk ook hier naartoe zal komen als leider van de Partij van de Arbeid.
Want het is wel handig om hier te zijn, hè?
Het is heel handig om hier te zijn. En Diederik heeft daar echt hier een hele grote rol kunnen spelen. Hè, toen de hele kwestie speelde van de vluchtelingencrisis. Ja. Wat is uit het Nederlands perspectief? Hoe krijgen we iedereen op één lijn? Heeft Diederik Samson een grote rol gespeeld, hoor. Ja.
Even zo goed wordt in dat verhaal toch wel een pijnlijke schets gegeven van, hoe zou ik het zeggen, een drama, een taxatiefout van de partijleiding, zo'n verkiezing. Hoe moet ik dat zien? Hoe kijkt u daarna terug, ook als u dat leest?
Nou ja, kijk, laten we gewoon kijken naar het resultaat. We hebben niet het vertrouwen gekregen van de Nederlanders voor nog 4 jaar.
Ja, maar dat komt ergens door.
En dat komt ergens door. Dus we hebben mensen niet kunnen overtuigen. En daar is de hele partij en de partijleiding verantwoordelijk voor.
Ja.
Dus daar moeten we over nadenken. En dan kijken wat de conclusies zijn die we daaruit trekken. Nou, Paul de Plaas is daarmee bezig. Ik vind dat erg belangrijk. Maar ik wil graag vooruitkijken. Kijk, als je achteruit kijkt over de afgelopen jaren, die verkiezing is een drama geweest voor de Partij van de Arbeid. Ik heb ook zoiets nog nooit meegemaakt. Maar wat is nou het ultieme criterium voor bestuurders en politici als ze achteruit kijken? Dat is, heb je het land nou beter of slechter achtergelaten dan toen je die verantwoordelijkheid kreeg? En ik hou staande dat Nederland er beter bij ligt nu dan 5 jaar geleden.
Ja.
En daar poets ik het drama van de verkiezingsuitslag niet meer weg. Want mensen kiezen niet op je prestaties uit het verleden, maar kiezen voor je als ze denken dat je de toekomst beter gaat vormgeven. Daar zijn we dus niet overtuigend in geweest. Maar ik wil ook niet net doen alsof de afgelopen 5 jaar een totaal drama voor Nederland is geweest.
Maar hoe dan ook, die leiderschapsverkiezing, dat was een faux pas of gewoon een blunder?
Ja, dat is allemaal achteraf.
Dat wou we niet doen, maar praten. Het is toch wel aardig om er even op terug te kijken.
Achteraf praat. Kijk, uiteindelijk telt alleen maar het resultaat. En het resultaat was natuurlijk allerbelabberd.
Ja, dus, wat zegt dat dan?
Ik weet niet of we met een andere uitkomst een beter resultaat... Dat kun je nooit weten. Je kunt alleen maar het uiteindelijke resultaat beoordelen. En dat was heel bedroevend voor de Partij van de Arbeid.
Ja. Even zo goed is het bijna 1 mei. Hè? Dan viert het socialisme altijd de dag van de arbeid. Wij leggen altijd meer het accent op Koningsdag of Koninginnedag. Nou ja, het is een klein verschil. Ik geloof dat hier iedereen vrij heeft. Ja. U zat, wat komt u eigenlijk net vandaan... bij die voortop met uw eigen familie. Hè? De Sociaaldemocraten, daar hebben we het even over. Daar zat u tegenover François Hollande. We konden er heel even een minuutje bij zijn aan het begin. Ik hoorde dat de voorzitter ook iets aardigs zei. Mm-hmm. Waarom werd er iets aardigs gezegd? Het is de laatste keer voor hem.
Voor hem is het de laatste keer.
Ja, en wat doet dat? En dan zit je in die club van iemand die echt helemaal niet goed gedaan heeft. Sociaaldemocratie die echt in een aantal landen helemaal op zijn kont ligt. Wat doet dat als je daar bij elkaar zit?
Daar is die club dus ook heel realistisch over.
Wat wordt er dan gezegd tegen elkaar?
Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. We hebben een enorme klus te klaren. Want we hebben het in Frankrijk heel slecht gedaan. We hebben het in Nederland heel slecht gedaan. In het Verenigd Koninkrijk staan we er ook niet op z'n best voor. In andere landen staan we er wel weer goed voor. In Duitsland zijn we hoopvol. In Italië zijn we hoopvol. Malta zijn we hoopvol. Maar je moet heel goed kijken. Nou, wat zijn nou de onderliggende oorzaken van dat de sociaaldemocratie het zo moeilijk heeft. En mijn conclusie is dat... Kijk, dit is een tijd dat mensen de neiging hebben om zich met gelijkgestemden, of dat nu politiek is of religieus of sociaal-economisch, lekker samen op te sluiten. En wij zijn een beweging van bruggenbouwers. En als mensen geen behoefte hebben aan bruggen, dan zitten bruggenbouwers heel vaak zonder werk. Dus wij moeten ervoor zorgen dat mensen weer behoefte krijgen aan bruggen. Dat er weer een gevoel van gedeelde solidariteit in de samenleving ontstaat. Als we dat niet voor elkaar krijgen, dan zie ik het somber in voor de sociaaldemocratie. Maar dan zie ik het ook somber in voor de samenleving. Want een samenleving waar alleen maar mensen elkaar opzoeken die toch al met elkaar eens zijn, die komt samen niet veel verder.
Ja, maar even zo goed, dan zit je bij elkaar. Er zit één, klinkt een beetje naar, maar toch een loser, zo wordt hij gezien in Frankrijk, François Hollande. De Corbyn van Groot-Brittannië was er natuurlijk niet, want de Britten zijn hier sowieso niet vandaag. Maar dan toch, nu zit er een beetje half-half toch als PvdA-lid. U zal er ook wel op bevraagd zijn in het verleden. Waarom gaat het daar zo slecht? Hoe zit je dan bij elkaar? Is er dan een sfeer van, jeetje, we werken ons uit de naad, maar waarom lukt het niet?
Een paar dingen hebben totaal geen zin, hè? Dus je hebt socialisten in Europa die zoiets hebben van, het gaat me niet om gelijk krijgen, ik wil gelijk hebben. Dus die sluiten zich op in de splendid isolation van het eigen gelijk en die hebben geen enkele invloed meer op wat er in de samenleving gebeurt. Zo'n socialist ben ik niet.
Zijn daar voorbeeld van?
Ik zie toch tendensen bijvoorbeeld bij Corbyn om niet te kijken naar wat hij electoraal kan presteren, maar vooral om het gelijk hebben. Ik vind sociaaldemocratie moet de ambitie hebben om ook te willen besturen.
Oké, okay, dat is dus niks.
Het tweede is dat eindeloos jezelf met een grote zweep op de rug slaan en zeggen, oh, wat een ellende en oh, wat zijn de mensen toch ondankbaar. Zo werkt het niet in de politiek. Mensen hebben gelijk met hun stemgedrag. En daar heb je als politicus aan te passen. En je moet ervoor zorgen dat je met betere plannen komt, zodat je mensen weer kan overtuigen. En ik heb echt de indruk dat er in de samenleving een enorm groot sluimerend reservoir is van mensen die behoefte hebben aan solidariteit, aan dingen samen oplossen, aan op waarde gebaseerde politiek. En daar zit volgens mij voor de linkse beweging in Europa echt een toekomst in.
Nou, tot slot wat dit betreft, voordat we verder gaan, noem eens één voorbeeld, één persoon waarvan u zegt, nou, daar heb ik wel een beetje hoop op.
Nou, ik vind, het is maar welk land je erbij wil pakken. Ik vind dat Martin Schulz in Duitsland nieuw elan in de partij heeft gebracht door het gewoon over concrete dingen voor concrete mensen te hebben. Hè. Hoe helpen we die gezinnen die in het midden zo verschrikkelijk onder druk staan? Hoe helpen we die gezinnen om die druk wat te verlichten? Ik vind dat een duidelijk voorbeeld van iemand die begrepen heeft waar de zorgen van mensen zitten. Jozef Muscat in Malta doet dat ook, een heel klein land, maar die heeft dat ook begrepen. Ik zie ook in alle een aantal andere lidstaten plannen voor vernieuwd sociaal beleid komen. Ik denk dat dat de weg voorwaarts is.
Oké, okay. En in Nederland is Lodewijk Asscher degene die...
En in Nederland is... Kijk, Lodewijk is nu nog demissionair vicepremier. Op het moment dat deze vier partijen eindelijk een beetje vaart zetten... Ja. Wie weet, komt er dan dit jaar nog een regering. En dan kan er door de Partij van de Arbeid gewoon oppositie worden gevoerd.
Ja, oké. Okay. U verlokt me bijna ook hier nog een vraag over te stellen over die formatie. Dus hoop dat het lukt met deze vier partijen, met GroenLinks en 66.
Daar ga ik helemaal niet over.
Nee, dat weet ik. Ik ga er ook niet over.
Ik zie dat ze kennelijk niet heel veel haast hebben. Maar goed, maar even afwachten.
Ja, oké, maar hopen dat ze eruit komen. Hoe zou
Nederland verdient bestuurd te worden. Daarvoor organiseer je verkiezingen. Ja,
het gaat even over deze vier.
Ja, maar de verkiezingsuitslag geeft een zekere richting aan. En ik ben benieuwd of partijen elkaar kunnen vinden.
Ja, oké. Misschien komt het al marge nog voorbij, maar ik laat het hier even bij.
Dit is Kamerbreed van AVROTROS.
Ja, we zitten hier in Brussel, in uw huis, hè, meneer Timmermans. De commissie
gelukkig
zit
is het niet mijn huis, het is mijn kantoor.
Nee, mag je wel eens noemen, ja, een kantoor. Maar goed, het is 13:58 alweer en we praten, u heeft het gehoord, met Frans Timmermans. Hij is de eerste vicevoorzitter, en er is er maar één van, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. En hier ietsje verderop, daar wordt een speciale, toch wel Europese top gehouden, 27 regeringsleiders zijn daar. De Britten zijn er niet bij, want op de agenda staat daar het onderwerp dat de Britten eruit willen stappen. En dan gaat het ook over de voorwaarden waaronder de Britten de Europese Unie kan verlaten.
A story of 27 who know that their destiny in the future will be in unity, together in the European Union.
Also ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand.
Nous avons, mes amis, besoin de l'Europe.
Europa demokratischer, effektiver und sichtbarer zu machen. Und vor allen Dingen eins, zu jeder Zeit klare Kante zu zeigen gegen diejenigen, die dieses Einigungswerk abwickeln wollen. Die finden in mir einen energischen Gegner.
Ja, u hoort hier een rijtje echte euro-enthousiastelingen. Mm-hmm. Mevrouw Merkel van de Christendemocraten. Schulz had u het net al even over. Uw partijcollega in Duitsland was voorzitter van het Europese parlement. En Guy Verhofstadt, liberaal. Net zoals Mark Rutte, maar dan heel anders. Hè? Rutte, maar dan anders. Ja, diametraal anders, of hoe zeg je dat? En Emmanuel Macron, dat is de presidentskandidaat. Waarom bent u voor hem eigenlijk?
Er zijn op dit moment twee kandidaten. De een wil liever Europa zo snel mogelijk helemaal ontmantelen. En de ander ziet in Europa nog een instrument om de situatie van zijn landgenoten te verbeteren. Het lijkt me evident dat mijn sympathie uitgaat voor diegene die denkt dat Europa een goed instrument kan zijn om het land te verbeteren.
Ja, en dat is Macron. Dat is duidelijk. Maar dat zijn allemaal mensen die heel uitgesproken nog geloven in Europa. Je hoeft het niet te vertalen. De klankkleur en het woord Europa, het komt allemaal helder naar boven. Even zo goed, in welke fase bevindt de Europese Unie zich eigenlijk? Want zo enthousiast is niet iedereen meer.
Nou, wat ik zie is dat politici die, zoals ook Merkel en Macron, anderen die in het verleden misschien niet zo uitgesproken waren, nu weer veel meer uitgesproken zijn, omdat ze allemaal beseffen dat het Europees project onverstoorbaar, niet kapot, wel kapot te krijgen is.
Ja, hij heeft dat zelf een keer gezegd. Ik meen in Amsterdam, in de Schouwburg.
Ruim 2 jaar geleden.
Ja,
het is niet onverwoestbaar. Dat is eigenlijk het woord naar
dat aarzelingen over de toekomst bijna.
Ja, het is niet onverwoestbaar. Net als ieder menselijk project kan ook dit project falen. En je moet je daarvan wel goed bewust zijn. En ik denk dat zo'n verkiezing van Trump en zo'n Brexit-referendum ook heel veel jonge Europeanen dat besef heeft bijgebracht. En je ziet nu ook steeds meer dat jonge Europeanen in allerlei Europese steden bij elkaar komen om te zeggen, nee, wij willen niet dat dit kapot gaat. Wij willen die Europese Unie nog steeds als waardegemeenschap zien en als een instrument om onze toekomst te verbeteren. En interessant dat 100.000 mensen in Londen zelfs de straat op gaan om dat duidelijk te maken.
Ja, dat ze erbij willen blijven. Maar even zo goed zie je in hetzelfde Europa, dan weliswaar niet bij landen die al lid zijn, maar wel het graag willen worden. Een hoop ellende. En daar slaat eigenlijk de zorg om je heen dat daar misschien nog wel weer etnische tegenstellingen groter worden. Macedonië, Servië, Bosnië-Herzegovina. Precies die landen die er graag bij willen horen bij de familie. En daar is het heel griezelig. Vindt u dat eng? En moeten ze er ook maar niet bij horen?
Ik heb dus ruim 20 jaar geleden met Max van der Stoel in zijn kiel kielzog heb ik kunnen werken aan het proberen op te lossen van hele scherpe etnische tegenstellingen, minderheden tegenstellingen tussen Roemenië en Hongarije in de Baltische landen. Op allerlei punten. En wat je nu ziet is dat die landen die in 2004 en 2007 lid zijn geworden van de Europese Unie, daar zijn die tegenstellingen natuurlijk niet helemaal verdwenen als sneeuw voor de zon, maar die tegenstellingen zijn veel minder scherp en leiden niet meer tot geweld. Leiden alleen nog tot discussie. Dus in die zin heeft die Europese Unie met alle mitsen en maren en alle tekortkomingen een enorme vredestichtend effect gehad, ook op die tegenstellingen. En nu zie je op de Balkan, maar toch de grenzen en de etnische lijnen, de staatsgrenzen en etnische lijnen vaak niet samenvallen, zie je heel veel spanningen rond minderheden. En dus je moet ook op die Balkan de grenzen minder existentieel maken. Vaak zijn die confrontaties met minderheden het gevolg van het feit dat men bang is dat er grenscorrecties zullen komen. En dus zul je ook die landen perspectief moeten bieden voor meer samenwerking met de Europese Unie.
Is dat perspectief eigenlijk niet dood eenvoudig? En ik heb dat zeker ook zelf wel eens gezien in Bosnië, dat ze er gewoon bij willen horen. En als je nu zegt, er moeten nog een aantal landen lid worden van de Europese Unie, dan gaat iedereen op zijn achterste benen staan.
Ja, maar ik denk dat wat betreft die landen in de Westelijke Balkan, dat op termijn die landen lid zullen worden van de Europese Unie.
Dat gaat gewoon gebeuren.
Dat denk ik wel, mits we in de tussentijd, want dat gaat nog heel veel jaren duren, ook een aantal dingen kunnen doen waardoor de spanningen in die landen verminderen. Ik denk bijvoorbeeld aan energiesamenwerking. Dat hebben we allemaal nodig. We moeten allemaal overschakelen op duurzame energie. We moeten ons allemaal veel minder afhankelijk te maken van een enkele energieleverancier. Die landen kunnen zonder dat ze lid worden van de Europese Unie wel aansluiten bij plannen rond de energieunie. Zodat dat ook meer stabiliteit creëert. Je kunt ze ook helpen om meer toenadering tot de interne markt te krijgen. Dat helpt ook de stabiliteit. Dus zelfs zonder lidmaatschap van de Europese Unie kan Europa meer doen om wat meer rust in die landen te brengen.
Maar hoe dan ook, er wordt hier 100 meter nog niet eens verderop gesproken over eentje die eruit wil stappen. Maar u zegt even zo goed, op termijn zullen er toch weer nieuwe landen bij komen.
Deze landen zijn kandidaat om lid te worden van de Europese Unie. Of ze het gaan redden, is vandaag niet te zeggen.
Maar als het goed gaat, zou u dat wel wensen.
Ja, maar kijk, moet u zich eens voorstellen dat we op dit moment met alle gedragingen van Poetin in Oost-Europa. Stelt u zich eens voor dat de Baltische landen of Polen of Hongarije geen lid waren van de Europese Unie. Dan zou nu Poetin daar ontzettend veel rotzooi in kunnen trappen en ontzettend veel onrust kunnen stoken. Dat kan die niet, omdat dat de Europese Unie is. En dat is een situatie die op termijn, op de langere termijn, ook voor de Balkan zou moeten gelden. En we hebben het hier over allemaal vrij kleine landen. Ja. Het is voor de stabiliteit van Europa belangrijk dat zij elkaar niet meer in de haren vliegen.
En gewoon op termijn, als het allemaal goed gaat, erbij.
Niet in de termijn van deze commissie. Hè. Juncker heeft dat ook heel duidelijk gezegd. In onze ambtstermijn zullen er geen uitbreidingen volgen, maar op de lange termijn zou dat best kunnen, ja.
Ja, nu zijn er eigenlijk twee situaties gaan. Aan de ene kant, u vertelt het en u draagt het ook nu weer uit, het belang van de Europese Unie. En ook gezien de gevaren buiten de Europese Unie. Er zijn toekomstscenario's voorgelegd. Ja. Niet opgedrongen, maar ja, meer, minder, een beetje, half of niks doen. U heeft zelf nog een paar jaar te gaan. Dus ik kan het ook misschien persoonlijker maken. Wat zou u eigenlijk zelf willen als u straks hier mee stopt? En hoe die Europese Unie er dan naar uw idee bij moet liggen?
Nou, ik denk dat voor mij persoonlijk het heel belangrijk is dat tegen het eind van de termijn van deze commissie het onomstreden is dat de Europese Unie zich bemoeit met hoofdzaken. Met dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van Europa. En dat we inmiddels afscheid hebben genomen van een heleboel bijzaken. Ik denk dat we op dat punt aardig op streek zijn als je ziet hoeveel minder wetsvoorstellen er naar het Europees Parlement gaan. Dus groot op belangrijke zaken, bescheiden op zaken die niet belangrijk zijn. Ik denk dat moet, dat is een cultuurverandering in de EU, dat moet aan het einde van het mandaat moet dat gereed zijn. Ik denk ook dat we Europa veel meer ook op de sociale agenda moeten zetten. Dat wil niet zeggen dat allemaal Europese wetgeving moet zijn.
Maar ouderschapsverlof is een goed voorbeeld.
Lidstaten met elkaar overleggen, hoe gaan we weer eens nadenken over wat mensen belangrijk vinden in hun leven? Hoe zorgen we weer voor dat mensen wat meer perspectief krijgen, wat optimistischer worden? Want kijk, we hebben een markt, we hebben een munt. Dat zijn geen doelen op zich. Dat zijn alleen maar instrumenten om het leven van mensen beter te maken. En de grote meerderheid van Europeanen maakt zich zorgen over de toekomst. Dus op dat punt moeten we weer perspectief kunnen bieden. Want we zitten midden van de vierde industriële revolutie. De hele economie gaat op de schop. Europa kan daar heel goed uitkomen. Maar dan moeten we wel met elkaar dingen goed op orde krijgen. Ook denk ik dat het belangrijk is dat we anders tegen internationale handelsovereenkomsten zijn aan gaan kijken. Dat het in openheid, alleen nog maar met openheid en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties tot nieuwe overeenkomsten wordt gekomen. Ja, zodat iedereen ziet wat we doen en dat dat niet meer iets is van specialisten. Dat vind ik ook een verworvenheid aan het einde, hoop ik, van de termijn van deze commissie. Ik denk ook dat we digitale economie op een veel hoger plan kunnen tillen. Ik denk ook dat we de energieunie op een veel hoger plan kunnen tillen. En ik denk ook dat we de collectieve veiligheid kunnen verbeteren van de Europeanen. En dat we hopelijk aan het einde van deze termijn antwoorden gevonden hebben op die enorme grote migratiecrisis die ons uitdaagt.
Ja, en dat klinkt bevlogen. Desalniettemin denken mensen gewoon thuis. En dat is ook het klimaat in al die landen bij verkiezingen. Wat moet ik ermee met Europa? Ze bemoeien zich met alles. Die negatieve atmosfeer die u steeds tegenkomt. En ook in vraagstelling van mensen zoals ik. Wat zegt u nou gewoon aan iemand thuis?
Ja, kijk, het grappige is dat natuurlijk wij Brussel. Hè? Ja. Brussel, de instellingen. Wij zijn niet geliefd bij de mensen. En tegelijkertijd, paradoxaal genoeg, in Nederland, maar in bijna alle andere lidstaten, veel meer dan de helft... gelooft in de Europese Unie als zodanig. Als iets is waar een toekomst ligt. Vindt ook dat die ene markt en die munt gedienstig zijn aan economische groei en aan stabiliteit en aan zekerheid. Dus er is iets met de instellingen waar mensen niks mee hebben. En tegelijkertijd met de gedachten erachter, met de waarden die ervoor staan, hebben heel veel mensen wel wat. En zelfs in landen waar wij vaak met de meest ridicule argumenten keihard worden aangevallen. Hongarije is er bijvoorbeeld één. Ja, nou ja. Is meer dan 70% van de bevolking voorstander van het lidmaatschap van de Europese Unie. In Polen is 80% van de bevolking van lidmaatschap van de Europese Unie.
Nou?
En in Nederland is ook een meerderheid van de bevolking voorstander van lidmaatschap van de Europese Unie.
Maar de PVV is in Nederland bij de verkiezingen de tweede grootste partij. En die moet niks van Europa hebben en wil de euro afschaffen. Hoe kan dat dan?
Omdat we zijn niet meer in een links-rechts tegenstelling zoals vroeger. Maar we hebben een enorme ideologische confrontatie in onze wereld tussen mensen die geloven in een toekomst waarbij openheid, diversiteit ons kansen biedt om samen sterker te worden. Mensen die zeggen aan de andere kant, zoals meneer Wilders, die zeggen, ik ga het voor onszelf organiseren en ik sluit ons af van de rest. Ik vind iemand die de schuld draagt van het feit dat het met ons niet zo goed gaat. En zo komen wij een stap verder. Ik geloof niet in die gesloten samenleving. Dat staat op gespannen voet met hoe de wereld zich ontwikkelt. En het leidt alleen maar tot ellende. Het zal ons niet verder helpen. Maar dat is de ideologische strijd of de idealistische confrontatie van vandaag. Tussen mensen die voorstander zijn van een open, diverse samenleving en mensen die denken dat ze er beter van worden door de samenleving af te sluiten voor verschillen.
Ja, en denkt u dat dat dan aanslaat, wat u nu zegt?
We zullen zien. Kijk, wat je ziet is, al die extreme nationalisten, nativisten, of hoe u ze ook wil noemen.
Nativisten?
Die alleen maar mensen die in je land geboren zijn. Dat zijn de enige mensen die het te doen. Die hebben heel weinig met elkaar gemeen. Ze zijn het over de meeste dingen oneens. Eén ding zijn ze het wel over eens. Weg met die Europese Unie. En dan moet je afvragen, waarom is dat eigenlijk? Omdat die Europese Unie voor waarden staat waar zij niet in geloven. Waarden van gelijkberechtiging, van waarden van de rechtsstaat, waarden dat je rekening houdt met een ander, dat je compromissen zoekt, dat je weet dat je in deze wereld waar zeg maar de actoren, waar de mensen die de wereld vormgeven, die hebben een continentale schaal. We kunnen daar niet meer als landjes alleen de belangen dienen van onze burgers. Dat moeten we samen met 500 miljoen andere Europeanen doen.
Ja, als u zegt links-rechts is niet meer de tegenstelling, wat is dan de grote, echte, andere tegenstelling?
De grote tegenstelling is tussen mensen die denken dat ze door de samenleving af te sluiten voor verschillen, door alleen maar op te komen voor deelbelangen, dat ze zo een betere toekomst kunnen naderbij brengen. Tegenover de mensen die zeggen nee, de wereld, onze samenleving is divers. En die diversiteit is een bron van kracht, van inspiratie, ja, van dialoog. En op basis van die kracht kunnen we de samenleving veel beter vormgeven. En dat heeft ook te maken met de industriële revolutie. Ja. Want de economie van de toekomst zal een economie zijn die het best floreert daar waar veel creativiteit is. Ja. En creativiteit is het grootst daar waar mensen openstaan voor andere denkbeelden. En niet zich afsluiten voor andere denkbeelden.
Ja, maar u zegt heel duidelijk, van die ene groep sluit zich af en die andere groep die staat open en houdt niet vast aan grenzen. Dus die, eigenlijk zegt hij ook...
Dat zeg ik niet, want grenzen zullen altijd nodig blijven.
Nee, maar goed, je
moet altijd grenzen stellen in gedrag, maar ook tussen landen. Dat is mijn punt helemaal niet. Punt is, de ene groep zoekt samenwerking met wie anders is, en de andere groep zoekt een zondebok in wie anders is.
Dus de ene groep heeft wel gelijk en de andere groep heeft dan niet gelijk.
Nou, kijk, beide groepen willen dat het beter met hen gaat en met de mensen gaat.
Ja.
En dat respecteer ik ook. Alleen ik vind dat het je afsluiten in deze wereld die zo snel verandert, zal het je afsluiten, zal je niks brengen. Het zal je niks brengen. Je ziet toch ook, meneer Trump die begint toch ook zijn presidentschap met van ik ga dit land afsluiten. En binnen een maand moet hij toegeven dat hij toch met andere landen moet samenwerken. Hè? Dus dat, die samenwerking is een gegeven in deze moderne wereld. En dat kun je ook maar beter omarmen en vormgeven. Dan kun je die globalisering in een richting vormen die goed is voor de samenleving, die ook iedereen meeneemt in de samenleving. We hebben mensen te veel achtergelaten de afgelopen twee decennia.
Ja, niet gezien.
Nou ja, we hebben de veronderstelling was. Daar is men van een koude kermis thuisgekomen. De veronderstelling was. Nou, als het met de mensen die het al goed hebben nog beter gaat, dan trekken ze de hele samenleving mee naar boven. Dat blijkt niet juist te zijn. Dat blijkt gewoon niet juist te zijn. In heel veel landen zijn de verschillen in de samenleving gegroeid, niet afgenomen. Nederland is een redelijk unieke uitzondering daarin. Maar in heel veel landen zijn de verschillende samenlevingen enorm gegroeid. En die crisis heeft er enorm in gehakt. En heeft met name de Europese middenklasse enorm onzeker gemaakt en ook verzwakt. En als je dan ziet dat na zo'n crisis, met de banken gaat het alweer fantastisch. Met de top van bedrijfsleven gaat het weer fantastisch. Ja. Maar gaat het met gewone mensen ook fantastisch? Nee. Dus daar moet je met beleid, met politiek iets aan doen. Dat komt niet als mannen uit de hemel vallen. Dat is een verdelingsvraagstuk.
Ja, moet
de politiek moet daarin optreden.
Ja, dan zit ik thuis te luisteren naar die Timmermans en dan denk ik, nou, als het met de banken goed gaat en met bedrijven goed gaat en met ons en met die middenklasse en zeker de onderkant daarvan niet goed gaat, dan moeten we het toch halen waar het goed gaat en het verdelen onder de mensen bij wie het niet goed gaat.
Dat hoort u mij toch zeggen? Dat is een verdelingsvraagstuk.
Ja, wat zien we daarvan?
En we zien, ik wijs op Nederland. In Nederland in de afgelopen kabinetsperiode zijn de inkomensverschillen niet gestegen. Is een einde gemaakt aan de bevroren lonen in de publieke sector. Is ervoor gezorgd dat de verschillen verkleind zijn in de samenleving en niet vergroot. Is ervoor gezorgd dat de werkloosheid is afgenomen. Is ervoor gezorgd dat we geld niet meer aan rente hoeven te betalen, maar dat geld ook kunnen uitgeven voor onderwijs en andere zaken. Dus het kan wel met fatsoenlijk beleid.
Ja, en de Partij van de Arbeid heeft 29 zetels verloren.
Ja.
Ja. Dus wat klopt hier dan niet?
De vraag is of je ook het vertrouwen krijgt voor de toekomst. En de Partij van de Arbeid heeft dat voor de komende vier jaar niet gekregen. Dus dat vertrouwen moet de partij weer terugwinnen in de komende tijd.
Ja, we lieten aan het begin even een fragmentje horen van al die politieke leiders en toekomstige politieke leiders wellicht. Emmanuel Macron, die heel uitgesproken pro-Europees denken. En er zijn ook mensen die iets minder enthousiast over Europa denken. Zoals bijvoorbeeld onze eigen premier Rutte. Nou, even luisteren maar.
Het Europa voor mij is een vereniging. Het is een vereniging waar we lid van zijn omdat we waarden delen. De waarden van democratie en vrijheid. We zijn er lid van omdat we nooit meer oorlog willen op dit continent. Maar het is in de eerste plaats een vereniging waar we lid van zijn omdat het voor een open economie als Nederland het cruciaal is dat wij handel drijven, dat wij zaken doen. Dat leidt tot banen hier. En mijn frustratie met Europa is dan ook dat ik aan de ene kant die dromers heb die zeggen, oh, we moeten over nog veel meer gaan. En tegelijkertijd accepteren dat die interne markt, dat die niet afkomt.
Ja, dat is premier Rutte, waar die toch anders denkt over Europa. Hè. Europa is gewoon een vereniging. Een soort, hoe zou ik zeggen, rode JC. En verder niks. En moet zich niet met alles bemoeien. En hij spreekt ook vaak, als je hem hoort over Europa, die rare dromerij over een federatie en een ever closer union. Dat is echt voor mensen van vroeger.
Mm-hmm.
Is dat nou een verhaal? Wat...
Ja, maar hij begint wel. Hij begint niet met de markt. Hij begint niet met de munt. Hij begint met waarde en vrede. En misschien zijn we die twee dingen een beetje te veel over het hoofd gaan zien. Die vrede is niet vanzelfsprekend. Die waarden zijn ook niet vanzelfsprekend. Ik heb nu ook een geweldige discussie met landen als Hongarije en Polen juist over die waarden. Hoe belangrijk is het om een vrije pers te hebben? Hoe belangrijk is het om een onafhankelijke rechter te hebben? Hoe belangrijk is het om universiteiten de ruimte te laten zichzelf te zijn? Dat zijn fundamentele dingen voor Europa. En dat vindt Rutte ook. En bovendien, kijk, natuurlijk, sinds Bolkestein moet dat allemaal binnen de VVD om zo heel sceptisch te zijn over Europa. Maar als het puntje met paaltje komt en er is een grote crisis, zoals we hadden rond de vluchtelingen, dan is Rutte de eerste die naar Europa kijkt. En zegt, Europa moet dit oplossen, want dat kunnen we niet meer alleen. Dus ook met kwesties van oorlog en vrede, van stabiliteit, van veiligheid, met de migratiecrisis, weet Rutte donders goed dat hij daar de Europese Unie keihard bij nodig heeft en dat Nederland daar maar beter een actieve rol in kan spelen dan mokkend in een hoekje gaan zitten, want dan bereiken we niks.
Ja, u laat het zelf even vallen. Hè. We komen zo natuurlijk ook op Groot-Brittannië te spreken, want dat is het hoofdgerecht hier een paar deuren verderop. Maar Hongarije, dat is nou zo'n voorbeeld. Hè. Een land, universiteiten moeten er gesloten worden. Daar zit toch een man aan het bewind die op zijn minst licht autocratische neiging heeft. En hij is lid van de christendemocratische familie. U voert ook pressie daarop uit. De christendemocraten hebben dat ook gedaan. Ik zie net een verklaring dat hij toch wel zijn leven zou willen beteren onder druk ook van die christendemocraten. Heeft u daar fiducie in?
Laten we het eens zien. In de komende tijd. We hebben in het verleden heeft hij wel vaker iets geprobeerd. En als de Europese Commissie dan optrad, kwam hij er op terug. Hij blijft het proberen. Maar hij is nu wel heel erg ver gegaan. Een wet laten aannemen die in de praktijk betekent dat één universiteit, één van de mooiste universiteiten in Europa, daardoor misschien de deuren zou moeten sluiten. Juist omdat hij het niet eens is of in een strijd is verwikkeld met de financier van die universiteit. Ik heb duidelijk gezegd van de week, dat is in strijd met Europese regels. Ik heb hem dat ook in een brief heel uitvoerig gemeld. Hij krijgt een maand van mij om daarop te reageren. Maar kennelijk vandaag in zijn politieke familie, de christendemocratie, heeft men kennelijk gezegd, Victor, je gaat te ver. En hij heeft kennelijk gezegd, oké, dan doe ik het niet. Maar ja, ik zal de komende dagen en weken moeten afwachten of dat ook klopt. Maar ik zal dat heel nauwkeurig blijven volgen.
Ja, kun je ook in deze familie te ver gaan en eruit gemieterd worden?
Ik heb de indruk dat hij voor heel veel leden van die familie te ver is gegaan. En dat ook de kwestie of hij er wel in moet blijven aan de orde is. En dat hij daarom toegeeft. Maar laten we maar even afwachten. Maar want aan woorden heb ik niet zoveel. Ik wil daden zien.
De luisteraar wel, want anders snapt
hij
niet.
Maar van hem, hè. Hij heeft wel vaker. Woensdag in het Europees Parlement zei hij ook, ik ben zo pro-Europees. Ja. En mijn land is zo pro-Europees. Ja. Maar tegelijkertijd wel wetten aannemen die in strijd zijn met de Europese regels. Dat kan natuurlijk
niet. Dus er kan ook voor een lid van de familie gaan gelden. Ja, nu ga je echt te ver. Dat gaat niet meer. Zoek het uit.
Dat kan. Ja, dat kan. Dat is al eerder gebeurd. In het verleden heeft Bolkestein heeft geloof ik de FPÖ in Oostenrijk uit de Liberale Internationale gezet.
Ja, maar goed, ook niet. Ja, maar als je aan de bewind bent, Oostenrijk is gewoon de regering is Orbán en dan geldt het natuurlijk ook voor het land. Als je zo verder wil gaan, dan zoek het maar uit, doe het maar alleen.
Ja, maar kijk, die politieke familie, de verandert voor de regering in zo'n land niks als de politieke familie in Europa verandert. Ja. Alleen, ik heb de indruk dat voor Orbán heel belangrijk is om lid te blijven van die familie. Nou ja, dan moet hij maar zich aan de spelregels houden. We zullen zien.
Ja. Hier dus het hoofdonderwerp, die uittreding van Groot-Brittannië. Als je dat nou allemaal eens op een rijtje zet, het kost handenvol geld. De Britten moeten geloof ik 60 miljard aan de Europese Unie betalen als een soort schadeloosstelling. Vanwege allerlei afspraken die er bestaan.
Ik is gewoon, je hebt met elkaar afspraken, lange termijn afspraken gemaakt. En als je dan uit elkaar gaat, dan reken je af. Dat is het. Het is geen straf, het is geen schade.
Het is alimentatie.
Je moet gewoon. Het is ook geen alimentatie. Je moet gewoon, kijk, die afspraken die lopen over meerdere jaren. Daar heeft landen zich aan gecommitteerd. En als je dan uit elkaar gaat, dan moet je dat netjes oplossen met elkaar. Ja, dat zijn verplichtingen waar het Verenigd Koninkrijk zich gewoon aan heeft te houden.
Oké, maar die zit hier in een gebouw, heb ik begrepen, een taskforce. Taskforce 50, wat slaat op dat artikel 50. Er zitten allemaal ambtenaren hier in dit reuzengebouw. Die zijn allemaal bezig met het ontvlechten van die relatie. Ja. Er zijn, geloof ik, zie ik hier zo'n meer dan 20.000 EU-wetten. Die moeten worden bestudeerd. Of die in deze vorm kunnen bestaan en wat het voor de Britten betekent. Eigenlijk, de boeren zijn eigenlijk heel bang nu, want die missen straks al die subsidies. Is dit niet een bezopen operatie?
Je moet je voorstellen, je bent op heel veel vlakken 40 jaar lang compleet met elkaar verweven geraakt. En dat is als twee planten die helemaal met elkaar vergroeid zijn. En dan moet je die planten uit elkaar halen en ze ook nog alle twee in leven zien te houden. Dat is een ontzettend ingewikkelde operatie die... Dat heb ik gemerkt, die in het Verenigd Koninkrijk enorm is onderschat. En nu, stap voor stap, komen ze erachter hoe verschrikkelijk ingewikkeld
het is. Maar is het eigenlijk niet, als je nou praat over de burger, dat uitleggen? En je ziet wat daar allemaal bij komt kijken. Honderden ambtenaren die ermee bezig zijn. Het is vele geld wat het kost. Het levert uiteindelijk voor mensen thuis niet echt iets op, waarschijnlijk, aan het eind van de streep. Dat het een hele rare operatie is, gewoon in mensentaal gevraagd.
Maar laten we nou eens teruggaan naar wat er nou in feite gebeurd is. Wat er gebeurd is, is dat in heel Europa en ook in het Verenigd Koninkrijk mensen het gevoel hebben dat ze de controle over hun losbestemming kwijt zijn. En nu hebben ze in het Verenigd Koninkrijk gezegd, als we nou maar uit de Europese Unie stappen en zelf weer overal gaan, dan hebben we weer controle over onze losbestemming.
En dat is onzin eigenlijk.
Nou ja, ik denk dat dat een illusie is. Ja. Want de wereld vraagt een hele andere schaal van handelen. Je onderhandelt met de Verenigde Staten, je onderhandelt met China. En de Britten moeten nou niet denken dat China en de Verenigde Staten liever met alleen het VK onderhandelen dan met 450 miljoen andere Europeanen.
Nee,
zo werkt het niet.
Want u zegt, u noemt het dat een illusie is dat ze er beter van worden. Simpelweg.
Dat is mijn inschatting. Ja, maken zelf een andere inschatting. Zal het leren.
Ja, maar wat zit dan iedereen hier te doen? Die honderden ambtenaren, dat geld, die wetten die ontrafeld moeten worden en nieuw.
Ja, maar dat is toch gewoon netjes als je uit elkaar gaat, dan moet je dat netjes regelen. Dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich aan zijn verplichting houdt en dat je ook duidelijkheid creëert voor mensen die van regelgeving afhankelijk zijn. En dan moeten de Britten maar bepalen in welke mate ze nog met Europese regelgeving verder willen. Wij hebben één opdracht. Eén opdracht. En dat is voor het belang van de 27 andere lidstaten opkomen. En dat zullen we met passie en overtuiging blijven doen.
Ja, en is er wel eens een moment dat u denkt van nou, misschien komen ze nog wel terug op die gedachte of deze illusie die ze nastreven. Ja, dat moeten we gewoon helemaal doorleven.
Nee, ik denk dat het zowel voor de wijze waarop we de onderhandelingen voeren, als gewoon ook realistisch bezien vanuit het VK, we er gewoon van uit moeten gaan dat Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie verlaten. En dat moet onze houding zijn en zo moeten we ook handelen.
Ja, en ik lees het nou ook weer van de uitkomst van die top hier zo aanstonds is dat die 27 regeringsleiders, de overblijvers, de achterblijvers, ik weet niet hoe je dat moet zien, die zijn het eens over één ding, in ieder geval richting de Britten. Wat is dat? Als je dat eens gewoon vertelt in de gewone mensentaal.
Nou, kijk, het belangrijkste is, en we hebben als voorbereiding van die Europese top van de week ook een raad gehad in Luxemburg. Iedereen zegt, wij laten ons niet uit elkaar spelen.
Ja.
En de Britse regering is bij iedereen op bezoek geweest en heeft bij iedereen geprobeerd te kijken, oh, willen jullie niet? Wij zijn toch zulke dikke vriendjes. Maar ook Mark Rutte heeft duidelijk tegen meegezegd, nee, de Europese Unie is eensgezind hierin. Barnier is de onderhandelaar namens ons allemaal en je kunt ons niet tegen elkaar uitspelen. En ik zie een hele grote eensgezindheid over de strategie die we gaan volgen. Eerst de scheiding en dan kijken naar de toekomstige relatie. Eerst en vooral opkomen voor de belangen van onze burgers, dat niemand daar schade leidt. Nog EU-burgers in het VK, nog Britse burgers in de rest van de Europese Unie. Ervoor zorgen dat ook financieel de boedelscheiding netjes gebeurt. En ervoor zorgen dat we zo min mogelijk schade doen aan onze economie. Ja, ik denk dat dat iets is waar iedereen het over eens is.
Ja, maar als je het simplificeert, is het dan toch een beetje in die onderhandelingen, want zo gaat het bij onderhandelingen in beginsel hart tegen hart?
Het gaat om hele grote belangen aan beide kanten. Dus dan wordt er hard onderhandeld. Maar dat is toch niet zo gek? Dat is toch altijd als er grote belangen zijn aan beide kanten?
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ik hoorde, moet ik corrigeren me in de laatste minuten die we nog hebben, of ik dat verkeerd heb gehoord, dat er een aantal Europese instellingen, zoals bijvoorbeeld die medicijnen controleert die in Groot-Brittannië zijn, dat die daar dus weg moeten.
En dat je kunt geen Europese instelling hebben in een land dat niet lid is van de Europese Unie.
Ja, en dat die, als je nou al die instellingen aan Frankrijk geeft, als die Macron daar straks zit, dan kunnen we het misschien wel voor elkaar boksen dat Europees Parlement in Straatsburg weggaat en hier in Brussel blijft.
Oh, die had ik nog niet gehoord.
Ja, daarom vraag.
Nee, die heb ik echt nog niet gehoord.
Is dat nou kletskoek, dit soort dingen?
Deze heb ik niet gehoord. En bovendien, er zijn heel veel lidstaten kandidaat om een van die agentschappen naar zich toe te halen. Overigens ook Nederland. En dus moet er een strategie komen waarbij we daarover een discussie voeren. De Europese Commissie zal dat voorbereiden. En mogelijk tegen het einde van dit jaar daar helderheid over verschaffen. Ja. Maar er zijn heel veel landen die willen graag zo'n agentschap binnenhalen. Dus we zullen zien wat er gebeurt.
Ja, maar er zijn ook heel veel parlementen in Europa en ook het Europees Parlement die zeggen, hou nou eens op met dat rare Straatsburg en het heen en weer reizen. En dat is nou zo'n voorbeeld dat je ook aan de burger laat zien. Wij willen echt wel iets anders en luisteren naar de burger. Doe het gewoon allemaal hier.
Ja, maar het vervelende daarvan is dat in een verdrag is vastgelegd waar alle lidstaten het mee eens moeten zijn, ook de lidstaat Frankrijk. En ik zie de lidstaat Frankrijk zich niet snel daarin voegen. Ik heb zelf, toen we eerdere verdragswijzigingen bespraken, voorgesteld, waarom laat je de Europese Raad niet gewoon in Frankrijk vergaderen? Iedere keer dan kan, hè, want die moeten toch uit al hun hoofdsteden komen. Dan kan het Europees Parlement permanent in Brussel blijven. Maar ook daar wilden de Fransen niet aan.
Ja, oké. We hebben geen tijd meer. Ik ben vast iets vergeten. Dick Advocaat, vindt u dat een goede oplossing voor het Nederlandse voetbal?
Nou, ik hoop dat ze eens een keer wat meer lijn brengen in het beleid van de KNVB. Laat ik het daar maar bij houden. En Dick Advocaat is natuurlijk een fantastische trainer. Laat dat gezegd zijn.
Ja, lijkt een beetje op de Europese Unie, de KNVB. Of is er, doe ik nou erg populistisch?
Nee, ik denk dat het Nederlands voetbal wel ook, net als de Europese Unie, een moraal boost kan gebruiken. We kunnen wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken, wat meer optimisme gebruiken. Dat vind ik de parallel tussen Oranje en de Europese Unie.
Oké, Frans Timmermans, dank. Volgende week is Kamerbreedte weer. Dag.
Thuis bij Afrotros.
NTO Radio 1.
Tijden van formatie. Den Haag spreekt over de toekomst van Nederland. Wat is eigenlijk de Nederlandse identiteit?
Identiteit, een gevoel om ergens bij te horen.
Nederland vergeet gewoon trots te zijn.
Waarom identiteit? We zijn allemaal gelijk.
In de nieuwe serie Tegenpolen gaan uitersten met elkaar in gesprek.
Wij mogen hier alles en wij moeten niks.
Arend-Jan Boekenstein en Sylvana Simons zijn deze week de tegenpolen.
Geen samenleving, geen mens is star. Het geldt ook voor identiteit.
Prima, mevrouw Simons.
Vanavond van 7 tot 8, de tegenpolen.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Ik pak hem even op mijn vaste lijn. Ik pak hem wel even in de trein. Ik pak hem zo wel even in de vergaderruimte. Ik pak hem zo even. Waar zal ik hem nu eens pakken?
Als ondernemer regel je zelf je bereikbaarheid via je vaste en mobiele telefoon. Met Vastmobiel in 1, precies wat je nodig hebt. Vanaf €19,25 per maand. Ga voor de voorwaarden naar telfort.nl/zakelijk. Doe er je voordeel mee. Telfort Zakelijk.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Amerikaanse jazzlegende Chick Corea met zijn trio. Op 10 mei in de Grote Zaal. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.
Je hebt maar één dikke darm. Die is 1,5 meter lang. Achter de schermen doet hij heel nuttig werk. Als er wat mee aan de hand lijkt, wil je hem laten controleren. Door mensen die precies weten wat er wel en wat er niet hoort te zijn. Zoek dus uit waar je het beste voor jouw controle terecht kunt. Soms is dat een ziekenhuis, soms is het een van onze focusklinieken waar we ons in veel voorkomende behandelingen specialiseren. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Oriënteer je op bergmanclinics.nl.
We at Incentro like to be famous all over the world. So, we asked the new president of the United States to paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's actually doing it every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incentro, an IT company.
Sommige mensen zijn beter in vergaderen dan in beleggen.
anderen zijn weer beter in knuffelen, pizza's bakken of misschien wel inparkeren. Daarom heeft de Rabobank voor iedereen die beter is in andere dingen dan beleggen, Rabo Beheerd Beleggen. Dan gaan onze specialisten voor u aan de slag. Ervaar het gemak en kijk voor de voorwaarden, risico's en kosten op rabobank.nl/beheerdbeleggen. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.